En we gaan het hebben. Ik wilde zeggen, we gaan het hebben over het dal van de door de doodsbeenderen.
Ja,
doe maar. En
anders uitkitten we zo.
Nee, dit is geen plaatje van het Nederlands landschap na deze zomer. Nee, het is wel een droge zomer geweest inderdaad, maar zo droog nou ook weer niet. Maar we gaan het hebben over het dal van de dorre doodsbeenderen. Zoek je, Magda.
De balpen, ik heb even iets verpakt om hier achter te doen.
Oké. Als het goed is, daar achter op het achter Arjan liggen ook nog wel pennen, denk ik.
Tussen
het struitje? Nee, naast mijn agenda en dergelijke.
Oh ja, ik zie het.
Ja. Daar schrijf ik wel eens wat op, zeg maar.
Ja.
Het dal van de dorre doodsbeenderen, een bekende profetie uit Ezechiël, Ezechiël 37. Dat is ook een best wel bekende profetie. Ik kan me niet voorstellen dat... ik denk dat ongeveer iedereen daar wel eens van gehoord heeft. Al is het maar zijdelings. Maar die profetie, en dat is ook algemeen bekend, algemeen aanvaard, gaat over het herstel van Israël. Alleen, wij hadden het er van tevoren al even over. Hè? De vraag is natuurlijk, welk herstel van Israël? Nou, daar moeten we het eens over gaan hebben. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Of de vallei van doodsbeenderen. Maar ik heb het maar zo laten staan, want het allitereert ook wel lekker natuurlijk. Het dal van de dorre doodsbeenderen. ik wil hem eerst maar even doorlezen voor het gemak. Dat is Ezechiël 37, de eerste 14 versen. Dit is herziene statenvertaling met hier en daar een aanpassing. De hand van Jahwe was op mij. Dat is Ezechiël die dit schrijft. Hè? Dus als het hier gaat over mij, dan is dat Ezechiël. De hand van Jahwe was op mij en Jahwe bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, mijn heer Jahwe, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoort het woord van Jahwe. Zo zegt mijn heer Jahwe tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u, over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik Jahwe ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde en zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt mijn heer Jahwe, geest kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt mijn heer Jahwe, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik Jahwe ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, Jahwe, dit gesproken en gedaan heb. Spreekt Jahwe. Nou, tot zover maar. Ik was eerst van plan om het hele hoofdstuk te gaan bespreken. Maar dat, ja, dat kan op zich wel. Maar kijk, ik heb deze Bijbelstudie als thema meegegeven. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Maar ik had het ook kunnen noemen het herstel van Israël. Want daar gaat deze profetie, daar gaat het visioen over. Maar het is ook niet de enige profetie die ik wil laten zien. Er zijn nogal wat schriftgedeelten, en dat is echt een understatement. Er zijn nogal wat schriftgedeelten die spreken over het herstel van Israël. Over de toekomst, wanneer de Messias zal komen. Wederkomen, zo u wilt. En dat de Messias een koninkrijk zal oprichten. Ja, dat zal een Israëlitisch koninkrijk zijn. En dat is eigenlijk het thema van het Oude Testament. Het hoofdthema van de Tenach. Dus we vangen nu zo aan in Ezechiël 37. En ik denk dat het een van de bekendste hoofdstukken uit Ezechiël is. Er zijn nog wel een paar die ook wel bekend zijn. Maar dit is denk ik de bekendste. Maar ook de profeet Ezechiël. Ja, heeft heel veel te melden over dat herstel van Israël. En met name in deze omliggende hoofdstukken. In hoofdstuk 38 en 39 gaat het ook nog verder. Daar gaat het over Gog en Magog. Ja, dat is ook weer een apart onderwerp. Maar dat spreekt ook over de toekomst, over de toekomende dagen. Maar ook nog even de schijnwerper het licht op wil zetten, is op het voorgaande hoofdstuk. Dat is Ezechiël 36. En daar staat boven in mijn Bijbel het herstel van Israël. Of Israëls herstel. Om gewoon even voor het verband van, ja, waarin staat dat hoofdstuk 37 nu precies? Maar hier in Ezechiël 36 wordt al gesproken van het herstel van Israël. Ik heb er een paar versen uitgehaald. Dit zijn allemaal lange hoofdstukken. Maar mijn advies is, kijk, ik geef hier Bijbelstudie. En we beperken ons natuurlijk altijd een beetje in de tijd. Zo werkt dat nu eenmaal. We hebben daar een bepaalde tijd vanochtend voor uitgetrokken. Dus ik laat wat versen zien uit Ezechiël 36. Ik laat wat versen zien uit Ezechiël 37 en nog wat andere hoofdstukken. Mijn advies is echt, lees die hoofdstukken later nog eens aandachtig door. Van wat staat daar nu allemaal precies? En want ik kan natuurlijk niet heel die hoofdstukken nu vanmorgen met jullie doorlezen. Maar in Ezechiël 36 staat bijvoorbeeld, ik zal de mensen op u talrijk maken. Belofte van herstel. En als God herstelt, dan doet hij dat niet minimaal. Maar dan worden hier al gelijk woorden gebruikt van overvloed. Hè. Ik zal de mensen op u talrijk maken. Heel het huis van Israël. Heel het huis. En dan staat er nog eens achter. In zijn geheel. Letterlijk staat er alles van haar. Dus heel dat huis van Israël. En zo wordt het vaak genoemd in de profeten. Het huis van Israël. Of eigenlijk bestaat dat huis van Israël uit twee huizen. Hè, de twee huizen van Israël. Die 10 en die 2 stammen. Juda en Ephraim. Juda en Israël. Maar hier wordt gesproken van het herstel van Israël. En ik zal de mensen op u talrijk maken. Heel het huis van Israël in zijn geheel. Ik benadruk dat even. En ik zal straks uitleggen waarom ik dat doe. De steden zullen bewoond. En de puinhopen zullen herbouwd worden. Puinhopen zullen herbouwd worden. Ook daar, dat benadruk ik even. Hè, daar kom ik straks ook nog wel op terug. Maar blijkbaar zal er dus een puinhoop zijn. Wanneer dat huis van Israël hersteld zal worden. Wanneer deze profetie in vervulling gaan. Mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde, dat is 7 versen verder, dus die daartussen sla ik even over. Mensenkind, ja, letterlijk staat hier Ben Adam in het Hebreeuws, zoon van Adam. Wij zijn allemaal, net als Ezekiel, zonen van Adam. Ja, daar kunnen we mee zitten, maar... Want daar plukken wij de vruchten van, om het dan met die beeldspraak te zeggen. Maar de negatieve vrucht plukken wij ervan. Maar wij weten, zoals allen in Adam sterven, ja, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Dus dank God dat je een zoon van Adam bent. Mensenkind, zoon van Adam, toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Nou, daar hebben we het hier vaker over gehad. God is de man en Israël wordt voorgesteld als een vrouw. En hier een vrouw die haar weg gaat in onreinheid. Hoererij dient andere goden, want afgoderij is in de Bijbel hetzelfde als hoererij, ontucht. Dus vandaar dat beeld hier naar voren wordt gebracht. Maar er wordt ons een terugblik gegeven. Mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Zij dienden hun God niet. Ja, en daardoor werd het land ook een puinhoop. En ook in de toekomst zal dat weer zo zijn. Toen stortte ik mijn grimmigheid over hen uit, omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden. En vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd hadden. Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld over overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden. Hier staat dus dat God zijn grimmigheid, zijn toorn uitstortte over Israël. Omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden. En vanwege hun stink, drekgoden, zegt de Statenvertaling geloof ik. Vanwege hun afgoden waarmee zij het land verontreinigd hadden. Zij hadden, ja, dat is ook wel typologie. Maar God, ik zei al, God is de man en de vrouw is Israël. En het land hadden zij gekregen als het huis. De echtelijke woning. En zij verontreinigden dat huis door daar andere mannen, andere goden in na te lopen. En dat wordt in de schrift bestempeld als hoererij. En zij verontreinigden daarmee het land, het huis, met hun afgoden. En daarom verstrooide God hen, staat hier. Ik verstrooide hen onder de heidenvolken. Ik verstrooide hen onder de natiën. En over de landen. Namelijk, ik heb hen geoordeeld. Ik heb hen geoordeeld over overeenkomstig hun weg. En overeenkomstig hun daden. Dus zij, Israël werd uit het land gezet, uit het huis gezet. En zij werden verstrooid onder de heidenen. En we weten dat dat in ieder geval in het jaar 70 na Christus is gebeurd. Is de stad Jeruzalem verwoest en is Israël... weggevoerd in ballingschap. Dan sla ik een paar versen weer over. Hè. Dat zijn die haakjes. Dat kan ik gewoon zo aanwijzen. Dat zijn die haakjes dat ik een paar versen oversla. En dan wordt over het herstel van Israël gesproken. Ik zal u uit de heidenvolken halen. En u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit het lichaam wegnemen, ongelovig hart, en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En degene die bekend zijn met de profetieën, die denken nu ook aan profetie uit Jeremia. Hè? Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal Ik zal een nieuw verbond met u sluiten. Dat stenenhart zal weggenomen worden en ze zullen een vleeshart krijgen. En God zal zijn geest in hun geven. Zo zegt mijn Heer Jahweh, op de dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de stenen doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. Ook hier weer. Het verwoeste land zal bewerkt worden in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die er doorheen trekt. Zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de Hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik, Jahweh, zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik, Jahweh, heb gesproken en ik zal het doen. Nou, de goede luisteraar hoort dat ik wat nadruk leg hier en daar. En dat deed ik ook al in de voorgaande verzen. Het gaat hier over het herstel van Israël, wat door de hand van God zal gebeuren. En ik lees dit er even bij, omdat over het algemeen het herstel van Israël en ook de profetie van de dal van de dorre doodsbeenderen wordt toegepast op wat er in 1948 is gebeurd, dat er weer een Joodse staat is. Daar is weer een Joodse staat en dat is een wonder. Maar de vraag is dat het werk van God? Nog even terug. Is dat het werk van God? Kijk, ik ben de eerste om te zeggen, het is in overeenstemming met de profetieën. Want in deze tijd, of in de vervulling van de profetieën, zou er weer een Joodse staat zijn. Alleen ik weet niet of je wel eens verdiept hebt in hoe de huidige Joodse staat tot stand is gekomen. Dat is een lang verhaal, maar het idee erachter, de drijvende kracht erachter, is het Zionisme. Het is begonnen bij, hoe heet hij, Theodor Herzl, volgens mij was dat een Hongaarse Jood, die een Zionistische beweging heeft opgericht. Dat was volgens mij ergens rond 1900. Er is toen een conferentie geweest in Zwitserland waar men wilde het Joodse volk weer een staat geven, een plek om te wonen. Nou, er zijn allerlei opties bedacht van waar dat zou kunnen zijn, hè, van Argentinië tot ergens in Afrika. Maar uiteindelijk is dat wonder boven wonder toch op die plek geworden daar, wat men noemt Palestina. En sinds 1948 kennen wij weer een Joodse staat. Alleen hier wordt gesproken over het herstel van Israël. Ik weet niet hoe ver ik nu terug moet, maar. En er wordt hier gesproken over heel het huis van Israël. Kijk, de Joodse staat. Ik laat nog maar even buiten beschouwing of dat slechts de twee stammen zijn of alle 12 stammen. Daar kun je ook nog wel een boompje over opzetten. Over het algemeen wordt gezegd dat zijn de Joden, hè, dus dat zijn de twee stammen. En er zullen wellicht ook wat Israëlieten uit de 10 stammen bij horen. Maar over het algemeen zijn die 10 stammen verdwenen en verstrooid, geassimileerd onder de natie. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Maar hier wordt gesproken over heel het huis van Israël dat hersteld zal worden. En het is nu nog steeds zo dat er meer Joden wonen buiten de Joodse staat dan binnen de Joodse staat. En hier staat heel het huis van Israël zal hersteld worden in zijn geheel. Nou, we hebben daar wat vers over gelezen. Maar dat het ook dat het volk de geest zou krijgen als beeld van leven. En ja, wij ontvangen de geest als we gelovigen zijn. Dus het zal ook een gelovige Joodse staat zijn. En ze zullen gereinigd worden van hun ongerechtigheden. Nou, enzovoorts. Ja, over dat verwoeste land. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Ik zie wel eens mensen op Facebook of zo die zeggen, ik ga naar het land van melk en honing. Ik denk van, nou, ben er geweest. Over het algemeen is het nog steeds een woestenij. Behalve op de plekken waar men slimme irrigatiesystemen heeft. Daar groeit wel wat. Maar het regent daar amper. Dus over het algemeen groeit er niet zo heel veel op. Over het algemeen zijn er natuurlijk gebieden waar dat wel zo is. Maar in de toekomst zal inderdaad de woestijn zal bloeien als een roos. Maar dat zijn allemaal profetieën over de toekomst. En ook dat God hun de geest in hen zou geven, een nieuw verbond met hun zal oprichten enzovoorts. En dat land zal dat verwoest was, dat is als de hof van Eden geworden, staat hier. Nou, enzovoorts. En dan in vers 37, zo zegt mijn Heer Yahweh, opnieuw zal ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen. Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen. Zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat ik Yahweh ben. Hier wordt het volk vergeleken met een kudde, met een schaapskudde. En ik heb die woorden afgedrukt omdat we daar, ik meen bij de gelijkenis van het verloren schaap, bijna niet missen. Daar hadden we het over, die schaapskudde, en dat in de eerste plaats een uitbeelding is van Israël. En ook hier wordt daar weer van gesproken. God zal zijn kudde verzamelen. Maar hij zal heel zijn kudde verzamelen. En ik heb vorige keer Micha 2 aangehaald. Daar staat, ik zal u Jacob, Israël, Jacob, ik zal u Jacob zeker verzamelen, geheel en al. Heel Israël zal verzameld worden. Ik zal straks nog een vers laten zien, waarin staat dat er dat niemand zal overgebleven zijn. Daar zal geen Israëliet van uitgezonderd zijn, staat er zelfs. Dat staat hier eigenlijk ook. Hè. Ik zal u, o Jacob, verzamelen, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van mensen. Hier wordt gezegd dat Israël, daarom vergelijken we schrift met schrift, dat Israël in eerste instantie zal verzameld worden buiten het land. Namelijk in Bosra. En daar hebben we het vorige keer over gehad, dat is een plek in Jordanië, in de woestijn der volkeren. Maar daar zal het volk Israël verzameld worden, daar zal die kudde verzameld worden, als schapen van Bosra. En Bosra betekent schaapskooi. Dus als een kudde schapen zullen ze verzameld worden in de schaapskooi, buiten het land. Als een kudde midden in zijn weide, het zal er gonzen van mensen. Dus het, ook hier weer, wordt gesproken over de overvloed, dat het er veel zijn, geheel en al. Het zal de gonzen van mensen, talrijk. Maar het volk zal verzameld worden in de toekomst, buiten het land. Want het land, lazen we al, zal een woestenij zijn. Ja, het is altijd een beetje de vraag van, ja, wat haal ik er wel bij en wat niet, maar ik meen ook vorige keer toen we het hierover hadden, dat ik Zacharia 14 besproken heb. Waar staat dat de stad Jeruzalem en het land verwoest zullen worden. Het zal platgelopen worden door de natieën. Het zal verwoest worden. En dat gedeelte van het volk dat nog aanwezig is in het land, dat zal door een gescheurde olijfberg, staat in Zacharia 14, kunnen vluchten naar een gereserveerde plaats. Azal staat er in Zacharia 14. Dat betekent gereserveerd. Het zal kunnen vluchten. Een vluchtgang krijgen door een gescheurde olijfberg. Inderdaad naar die woestijnenvolken. Naar die gereserveerde plaats. En daar, buiten het land, zal het volk verzameld worden. Want op dat moment zal het land inderdaad platgelopen zijn, verwoest. En er zal geen levende Israëliet meer in het land zijn. Ik kom daar straks, als we daar de tijd voor hebben, ook nog op terug, omdat ik Kijk, we vergelijken schrift met schrift. En hier gaat het over Israëls herstel. Maar niet in elke profetie staat dat het buiten het land zal gebeuren. Daarom moeten we schrift met schrift vergelijken. Ook daarvoor haal ik Micha 2 nu even aan. Nou, dit was mijn aanloop naar Ezechiël 37. Want dat, dat wilde ik bespreken. Maar ja, in die context staat Ezechiël 37 dus. Na hoofdstuk 36. En dat is niet voor niks. En op zich is het visioen, wat we nu gaan bespreken, is niet zo moeilijk. Het is geen ingewikkeld verhaal. Dus nou, daar gaan we vers voor vers doorheen. De hand van Yahweh was op mij. Ja, overal waar het des Heren in de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling staat. Daar heb ik Yahweh gezet, want dat staat er letterlijk. En dat is ook de naam van God. Hè, de Yahweh. De hand van Yahweh was op mij en Yahweh bracht mij in de geest naar buiten. Dus dat is een... In geest, hè, dus het is een visioen. Hij bracht mij in de geest naar buiten en hij zette mij neer midden in een dal. Die lag vol beenderen. Letterlijk staat er in de grondtekst van rol, staat er... Nee, laat maar. Daar kom ik zo op terug. De hand van Yahweh was op mij. Yahweh bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een dal. En dat dal lag dus vol met benen, met botten. En dat is hetzelfde, maar dat klinkt zo bot. Dus ik heb het woord beenderen maar laten staan. Een dal vol met benen, met botten. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. Letterlijk staat er rondom. En zo'n Hebreïsme om te benadrukken dat het... echt rondom is. Helemaal rond. Het Hebreeuws gebruikt dan, hè, zo stervende sterven, rondom. Kom je vaak tegen dat soort uitspraken. En wij vertalen dan met alle kanten. Of helemaal rondom. Maar hij deed mij er helemaal om aan alle kanten, rondom, omheen gaan. Zij moet wat rondjes lopen, hè, in de geest, hè, dus in zijn visioen. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. He, dus het was, nou, er lagen nogal wat. Dat wordt eigenlijk benadrukt in deze eerste twee versen. Dus wat ook benadrukt wordt, het zijn natuurlijk botten, het zijn beenderen. Dus dat is doods. He, dat doet ook doods aan. Ja, we kunnen ons daar wel een voorstelling bij maken. Staat er nog eens achter. Zie, zij waren zeer dor. En dor is synoniem voor droog. Verschrompeld wordt het ook wel mee vertaald in de schrift. Dus die beenderen, die waren zeer dor. Nou, dit gaat, maar ik loop een beetje op de muziek vooruit. Tenminste, ik heb wel Ezechiël 36 besproken. Maar dit gaat over het herstel van Israël. En hier wordt het voorgesteld als botten. Als doden. Als je nu met deze kennis het Nieuwe Testament leest, daar kennen we een man met een dorre hand. En die wordt genezen door de Heer Jezus. Er staat dat de Heer vertrok vandaar en hij kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een dorre hand had. En ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Nou, dat is het steeds terugkerende liedje, het refrein en de evangelie. Ze wilden de Heer Jezus vangen op zijn woorden, op zijn daden. En ze vroegen hem, is het geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Want op Sabbat, ja. Dat was een rustdag, dus zou je niets doen. Nou, er volgde een gesprek. En toen zei hij, dat is Jezus, tegen de man, steek uw hand uit. Dus die verschrompelde die dorre hand, steek die uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. Dit is gewoon een uitbeelding, hoe in de synagoge, het heiligdom van de Joden, hoe daar op de Sabbatdag als uitbeelding van die grote sabbat waarop heel Israël hersteld zal worden. Heel Israël zal op die zevende dag, wanneer dat koninkrijk aanbreekt, wanneer God dat nieuwe verbond zal sluiten en Israël zal herstellen. Op die zevende dag, ja, wordt hier die man genezen, maar wordt straks dat hele volk genezen. Wordt heel dat volk hersteld, gezond. Want Gods hand is zijn werktuig, is waarmee God zijn werk doet. En dat was de bedoeling dat hij dat zou doen in dat volk Israël. En Israël zal straks in dat koninkrijk, in die Sabbat, in die zevende dag, zal Israël Gods hand zijn, Gods werk, Gods heilsorgaan, om het dan zo te zeggen, waarmee hij de volkeren, de natie bedient. Nou, ik zoek dat woord hersteld maar eens op in het Nieuwe Testament, dat Griekse woord, dan zie je ook dat het in verband wordt gebracht met het herstel van Israël, bijvoorbeeld in de toespraak van Petrus. Bezint u en bekeert u op dat tijden van verkwikking aan zullen vangen en God alles zal herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Even in mijn eigen woorden, maar zoek het maar op. Handelingen 3 is het, meen ik. Handelingen 3, de toespraak van Petrus. Maar deze man had een dorre hand, wordt in de synagoge op de sabbatdag genezen, als uitbeelding van heel het volk dat genezen zal worden. Dus als je deze geschiedenis wilt verklaren, we doen het nu omgekeerd, in Matteüs 12, ja, dan moet je in Ezechiël 37 zijn. Door wordt levend. Hij zei tegen mij, Ezechiël 37 vers 3, mensenkind, ook hier weer die zoon van Adam, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen. Ik weet niet of iemand een MBG-vertaling heeft, daar staat, kunnen deze beenderen tot leven komen. Maar dat zou de vraag natuurlijk niet zijn. Tuurlijk kan God dat. Dat de schrift spreekt van opstanding en van leven uit de dood. Nee, zullen deze beenderen tot leven komen? En Ezechiël, die was niet van gisteren. Die zei, mijn heer, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, door de beenderen hoort het woord van Yahweh. Zo zegt mijn Heer Yahweh tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Geest is namelijk een synoniem voor leven. De Heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Mijn woorden zijn geest en leven. Dus ik ga geest in u brengen. En wanneer de geest erin komt, ja, jullie zullen tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen. Of spieren, dat hangt een beetje van de vertaling af. Vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven. Zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik Yahweh ben. Wat hier wordt voorzegd, is dat die dorre beenderen, botten, dat daar spieren op zullen komen. Dat daar vlees op zal komen. Dat daar een huid overheen zal komen, dat er lichamen ontstaan. En dat het levende lichamen zullen worden. Zal geest inkomen, zal vlees inkomen. Toen profeteerde ik, zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar. Elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pees op, er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Dus wat hier gebeurt, alles wat God voorzegd had in die vorige verse, dat gebeurt. Behalve dat er geest in komt. Dus er zou dus inderdaad iets ontstaan. Er zou een lichaam ontstaan. Maar zonder dat daar leven in is. Er ontstaan lichamen met samenvoegselen zoals pezen en spieren. Er komt vlees en huid op. Maar dus geen leven, geen geest komt erin. Nou, als je het mij vraagt, is dit dus een ontstaan. Een beeld van het ontstaan van de Joodse staat. Er is iets ontstaan. Er kwamen pezen op, er kwam vlees op, er kwam huid op, er ontstond een lichaam, een natie. Maar het is een ongelovige Joodse staat. Kijk, eigenlijk, wat we hier in deze hoofdstukken lezen, is wanneer het volk God gehoorzaam gaat worden en gaat horen naar het woord van God, dan zal het worden verzameld worden in het land. Maar de Zionistische gedachte, wat er ontstaan is door de Zionistische beweging, ja, dat is ongehoorzaamheid aan God. God heeft dat volk uit het land gezet. Dat heeft God zelf gedaan, dat hebben we net gelezen. Ik heb in mijn grimmigheid en in mijn toorn heb ik hun uit het land gezet, want ze zijn andere goden nagelopen enzovoort. Nou, toen kwam er een beweging op gang die zei van, de Joden moeten hun eigen staat hebben. Nee, God heeft ze eruit gezet. En ze zullen weer terugverzameld worden wanneer God ze terugverzamelt. En dat zal een gelovig volk zijn en die zal die uit alle volkeren halen en hun in hun land brengen. Maar voordat dat zal gebeuren, zal dat land nog verwoest worden. In de grote verdrukking zal het land platgelopen worden, hè, zoals in Zacharia 14 staat beschreven. Hoe staat het er? De huizen zullen geplunderd worden, de vrouwen geschonden enzovoort. Het land zal verwoest worden, de stad zal verwoest worden en Israël zal buiten het land verzameld worden. En wat er nu gebeurt, dat is er is een Joodse staat, maar het is een dood lichaam. Het is een dood lichaam. Nou, ik heb in Deuteronomium 28, ik heb hier al een verwijzing bijgezet. Daarom zei ik, ik weet niet of jullie die hoofdstukken kennen, maar in Deuteronomium 28, 29, 30 is het, meen ik. Daar wordt Israël toegezegd de zegen en de vloek. En dat zijn hele lange hoofdstukken, nog langer dan de hoofdstukken in Ezechiël zo ongeveer. Maar daar wordt tegen Israël gezegd van, als jullie mij zullen dienen, dan zal ik jullie land vruchtbaar maken. Dan zal ik ervoor zorgen dat jullie vijand in één weg naar jullie toe komt. Maar ze zullen vluchten in zeven wegen. Oftewel, ze zullen niks kunnen beginnen tegen jullie. Zolang als jullie mij dienen, dan zal ik het land vruchtbaar maken. Ik zal jullie overvloed van koren geven, van wijn, van olie enzovoort. Als jullie mij dienen. Maar als jullie dat niet doen, dat was dus de zegen. En dan, als jullie dat niet doen, dan zal het land jullie niets opleveren. Dan wordt daar daarna de vloek genoemd. Dan zullen inderdaad al die dingen over hen komen die over hen gekomen zijn. En we vinden dat beschreven bijvoorbeeld in een boek als Richteren, waar het volk continu andere goden diende. Nou, wat gebeurde er bijvoorbeeld bij Gideon? Daar kwamen vijandige volkeren en die kwamen het land platwalsen en die namen alles mee wat van waarde was. En die plunderden de oogst van het volk. En zodat Gideon ergens in een wijnpers stiekem koor aan het wannen was, zodat de vijand zijn hand daar niet op kon slaan. Dus dat vinden we dan ook beschreven in de geschiedenis van Israël. Maar dan staat er ook in Deuteronomium 28, uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht en voor de dieren op aarde en niemand zal ze schrik aanjagen. Ook dit is natuurlijk beeldspraak, want die vogels in de lucht zijn een beeld van Satan en zijn engelen, zijn boodschappers. Ik heb het ook wel eens over gehad, hè, de gelijkenis in Matteüs 13. Zo krijgen we wat cirkeltjes rond hier en daar. Maar daar staat dat zaad, die vogels die dat zaad wegpikken, die zijn een beeld van de boze. Staat er in Matteüs 13. De dieren van de aarde, ja, die zijn een beeld van de volkeren. Zoek het maar op in Ezechiël 31. Maar dat dode lichaam, Israël, dat zal zo voedsel zijn voor de vogels in de lucht, voor de dieren op aarde. Niemand zal ze schrik aanjagen. Nou ja, in Daniël staat zoiets als dat het land een prooi zal zijn aan verwoestingen tot aan het einde toe. Dat het nu even dat het nu even vrij rustig is. Dat is altijd betrekkelijk in die staat. Hè? Want er is altijd... Er sluimert natuurlijk altijd wel iets. En de vonk kan zo in de pan slaan. En dat zien we ook met enige regelmaat. Maar ze hebben in ieder geval altijd te vrezen van vijanden. Nou, dat wordt al in Deuteronomium beschreven. Maar daar wordt die Joodse staat ook een dood lichaam genoemd. Ik kom er zo nogal op terug. Maar ik ga nu even verder in vers 9. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt mijn Heer Jahwe. Geest, kom uit de vier windstreken. En blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Dus er was een lichaam ontstaan, een dood lichaam met pezen, met vlees, met spieren. Maar er was geen geest in. En dan moet Ezechiël voor de tweede keer profeteren. Want de eerste keer was in vers 4. Hè? Hij zei tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. Maar dan moet hij voor een tweede keer profeteren. En dan moet hij profeteren. Profeteer tegen de geest, mensenkind, zegt tegen de geest. Zo zegt mijn Heer Jahwe. Geest, kom uit de vier winden. Uit de vier windstreken. En blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Dus de eerste keer ontstaat er een dood lichaam. Hè? Mensenwerk. Doods. Weliswaar wel voorzegd, hè, dat gaf ik ook al eerder aan, maar niet Gods werk. En nu wordt tot de geest geprofiteerd, want er was immers geen geest in dat lichaam. De vier windstreken. Profeteer, mensenkind, zegt tegen de geest, zo zegt mijn Heer, geest, kom uit de vier windstreken. Dan zeggen wij, ja, dat is Noord, Oost, Zuid en West. Is ook zo, maar in de profetieën... is het vaak een aanduiding van de vier winden waarheen dat volk verstrooid is. Als kalf op de wind is het verstrooid naar alle uithoeken van de aarde, zou je kunnen zeggen. Maar naar de vier windstreken. En waaruit het ook weer verzameld zal worden, want dat staat hier natuurlijk, hè. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven zullen komen. Nou, een bekende profetie is Matthäus 24. Daar staat, waar het dode lichaam is. We weten nu welk dode lichaam. Maar waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Arenden hebben andere vertalingen, maar ook een beeld van... dat is een vogel, dus ook een beeld van die boze macht in de lucht... of van de volkeren der aarde die zich verzamelen rond de Joodse staat... Waar dat dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Staat in, dat is ook Zacharia, dat alle naties, alle volken zullen optrekken ten strijde tegen Jeruzalem. Zacharia 14, de eerste verse. Waar het dode lichaam is, daar zullen zij zich verzamelen. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen geplunderd enzovoorts. Waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En dan een tijdsaanduiding, meteen na de verdrukking van die dagen. En dat is de grote verdrukking uit een paar versen eerder. Ik meen vers 1 of 22 van Matthäus 24. Dus er zal grote verdrukking komen over dat volk. Ja, alle naties zullen zich ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem, wat heet. Maar na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden... Zal de maan haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Ook dit is bekende profetie. Wanneer we dit vinden in de profetieën van het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament vind je het een aantal keren, bijvoorbeeld in Openbaring 6, dan gaat het over dit tijdstip, na de grote verdrukking. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Hij zal namelijk komen, want dat staat weer in Zacharia 14. Ja, ik veronderstel wat schriftkennis en zo niet dan... Dan heb je wat hoofdstukken na te lezen. Maar die hoofdstukken, die versen 1 tot met 4, 5 ongeveer van Zacharia 14 zijn heel compact. Er staat ook heel veel in. Daar staat dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan zal die olijfberg scheuren en dat overblijfsel kunnen vluchten naar de woestijn. En buiten het land verzameld worden. Dus het overblijfsel dat in het land was, wat de naam des Heren aanroept en daardoor een vluchtweg, daarvoor een vluchtweg voor wordt gecreëerd. Dat overblijfsel zal vluchten naar het land, maar ook dat wat uit de vier windstreken verzameld wordt, zal ook naar die woestijn gebracht worden, naar die plek in de woestijn. Maar na de verdrukking van die dagen zal de Zoon des Mensen verschijnen, wat wij dus noemen zijn wederkomst. Hè, wanneer zijn voeten zullen staan op de olijfberg en dan zullen alle stammen van het land, want dat zijn de volken van de aarde en de stammen van het land, land of aarde, dat is in het zowel het Nieuwe Testament als het Oude Testament, dat is één Hebreeuws en of één Grieks woord. Dat wordt of vertaald met land of met aarde. Maar dat hangt van de context af hoe je dat vertaalt. Maar de stammen van de aarde, dat zijn natuurlijk de stammen van het land, namelijk de stammen van het land van Israël. Dus hier is land, het land beter op zijn plaats. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan zullen alle stammen van het land rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen, nou ja, dat is het Griekse woord engelen, maar dat betekent gewoon boodschappers. Hij zal zijn boodschappers uitzenden onder luid bezuingeschal. Dat zijn er 144.000 ongeveer, of precies. Maar dat lezen we ergens anders. Hij zal zijn boodschappers, daarom heb ik dat engelen doorgestreept, omdat het een verkeerde indruk wekt. Het zijn gewoon boodschappers. Hij zal zijn boodschappers uitzenden onder luid bezuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen, namelijk de uitverkorenen van het volk Israël, bijeenbrengen uit de vier windstreken. Dus waar ze, alle plekken waarnaar ze verstrooid zijn, daar zullen ze van terugverzameld worden. Van het ene uiterste de hemelen tot het andere uiterste ervan. Dus van links naar rechts, van voren naar achteren, alle kanten vandaan zullen zij terugverzameld worden naar het land. Nou, dat vinden we dus beschreven in Matteüs 24, maar dus ook in Ezechiël 37. Waar wordt gesproken over die, hoe stond het er ook weer? Kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven zullen komen. Oh, hier had ik het ook nog staan. En ik profeteerde, zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen, zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Een uitermate, ook hier is een Hebreïsme, groot leger. De nadruk ligt nu, hier, en dat zagen we al eerder, maar ook in het vervolg nog, opdat het er veel zijn. En dat is echt een schril contrast met wat we nu zien in die Joodse staat. Hoeveel Joden wonen er op het moment in die staat? 1,7 miljoen, geloof ik. Nou, er wonen er mensen net zoveel buiten. En dan gaat het nog maar over Joden. Hè? En niet over, denk ik, alle 12 stammen van Israël. Want die zullen allemaal verzameld worden naar dat land toe. En om over de grenzen van het land nog maar niet te spreken. Daar had ik eigenlijk dus een kaartje van moeten laten zien. De grenzen die beloofd zijn, hè, aan Abraham. Het is echt een verschrikkelijk. Wat er nu is, die Joodse staat, is echt een piepklein landje in vergelijking met de grenzen die God beloofd heeft. Dus dat zal groot zijn. En dit plaatje dat geeft daar een indruk van, hè, van het visioen. Ze gingen op hun voeten staan, een uitermate groot leger, een zeer groot leger. Nou, we hoeven daar niet over te fantaseren wat het betekent, want ik heb het al gezegd, maar het staat er ook gewoon en we hebben het al eerder gelezen. Mensenkind, zoon van Adam, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Dus de beenderen is heel het huis van Israël, 2 en 10 stammen, alle 12 stammen, dat sowieso, die nu onder de natie zijn, verstrooid, in ballingschap, maar ook die tijdens de grote verdrukking in het land zijn. In de Joodse staat. En op het moment, hè, wanneer zij zullen zeggen, zie, ze zeggen, onze benen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Dus op het moment dat alle hoop is vervlogen, dat dode lichaam wat er nu is, die Joodse staat, verwoest zal zijn, onder de voet zal gelopen zijn door de natie, dan zullen zij de naam des Heren aanroepen en dan zullen zij zeggen, onze benen zijn verdord, onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Als alle hoop is vervlogen, en als menselijke wijze, let op wat ik zeg, als er menselijkerwijze geen oplossing meer mogelijk is, want wat er nu allemaal gedaan wordt, ja, het is natuurlijk toch allemaal maar een gedoe. En breng de Joden naar Israël en allerlei bewegingen, maar het is eigenlijk, ja, als je leest wat hier staat, dan is het, ja, het is toch een beetje zielig. En het is mensenwerk. Dus menselijke wijze zal straks worden, onze hoop is vergaan, onze benen zijn verdord, wij zijn afgesneden. Menselijke wijze is er geen oplossing meer. Dan gaat God aan het werk. Dat zal zijn aan het einde van de grote verdrukking. Ja, dan zullen zij die naam aanroepen. Dat is ook het enige wat ze hoeven te doen. En dan zal God alles doen. Profeteer daarom en zeg tegen hem, zo zegt mijn Heer, zie, ik zal uw graven openen. Ik zal u uit uw graven doen oprijzen. De verstrooiing van Israël onder de natie wordt hier voorgesteld als een verblijf in het graf. Want het is een dood lichaam. Het zijn dode lichamen. Het zijn beenderen en weliswaar is het wat vlees op en spieren nu. Maar het zijn dode lichamen. Ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Niet het Zionisme, niet Hetzel, niet Christenen voor Israël. Wie dan ook. Nee, ik zal u brengen in het land van Israël. Het wordt dus het herstel van Israël, en dat is logisch als de Bijbelse boodschap kent, wordt beschreven als een opstanding uit de doden. Hun val, zegt Paulus, is de verzoening van de wereld. Wat zal hun aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Nou, hier staat het. Ik zal uw graven openen, ik zal u uit uw graven doen oprijzen. Wat zal het anders zijn dan leven uit de doden? Dan zult u weten dat ik Jahwe ben. Als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Nou, bijvoorbeeld in Hosea wordt het ook gezegd. Het is maar één van de profetieën die daarover gaan. Kom, laten we terugkeren naar Jahwe, want hij heeft verscheurd. Maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. Christus stond op de 3e dag. Israël zal opstaan op een 3e dag. En Petrus, maar die geef ik dan even bij zonder uitleg. Petrus zegt hoe lang die dagen duren. Want 1 dag zal bij de Heer zijn als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. En hij zal ons na 2 dagen, staat hier, zal hij ons levend maken. Dus zal zo ongeveer, als ik goed tel, na ongeveer 2000 jaar zijn. Dus dat kan nooit lang meer duren, denk ik dan. Nou, dat is een van de profetieën van Ezechiël. En dan komen we in het laatste vers in Ezechiël 37 dat ik wilde bespreken. Daar staat, ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, Jahwe, dit gesproken en gedaan heb. En hier is dat vers uit Ezechiël 39. Dan zullen zij weten dat ik Jahwe hun God ben, omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, verstrooid onder de heidenen, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Kijk, daar gaat dat herstel van Israël over in Ezechiël. Er zal niemand onder de natie in ballingschap in de verstrooiing achterblijven. Allen zullen zij verzameld worden naar het land. Allemaal. Geen één zal er overblijven. Dan hoef ik niet te zeggen dat wat we nu zien geen vervulling is van die profetie. Want zover is het nog niet. Maar na de pauze gaan we daar nog even over verder. Wil ik nog wat schriftplaatsen laten zien. Eerst koffie.